benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
China wil zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden. Ook op wetenschappelijk gebied. Het land zet daarom vol in op research and development. Inmiddels investeert China daar meer in dan de 27 landen van de Europese Unie samen.
De doelen van die er gesteld worden en die topsectoren, daar zit ook artificiële intelligentie in. Maar daar zitten dan ook iets praktischer. Lucht- en ruimtevaart zit daarbij. Auto-industrie zit daarbij. Halfgeleiders zijn op dit moment ongelooflijk belangrijk.
Daardoor zet China ook in de wetenschap grote stappen. En nadert het de nummer 1 op dat gebied, Amerika. Maar ondanks al die investeringen blijven de echte Chinese innovaties vaak nog achterwege.
Innoveren in China is toch heel vaak applicatiegedreven. Dus een vinding die er al is, een nieuwe applicatie geven.
In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, uit hoe het nu echt gesteld is met de Chinese wetenschap. Waar blijven die Chinese innovaties? En hoe vrij zijn wetenschappers eigenlijk in China? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Geeske in het Veld.
Ik ben partner bij Beacon. Ons bedrijf zit in Leiden. En ik leid daar de China-desk. We hebben een kantoor in China ook. En ik ben sinoloog.
En Ardy Bouwers.
Ik ben directeur van China Circle. En daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam. Aan honorstudenten en aan de universiteit. De Jinan Universiteit in Guangzhou in het zuiden van China.
Deze aflevering gaan we het hebben over wetenschap. Als we in Nederland kijken naar wetenschap en we vergelijken dat met wetenschap in China. Is dat dan een beetje hetzelfde, hebben jullie idee? Of zijn er hele grote verschillen?
Als ik aan mijn studenten vertel over China en wetenschap, dan begin ik eigenlijk altijd bij de vier grote uitvindingen. En de vier grote uitvindingen die worden aan ieder schoolkind gedoseerd in China. En dat is papier en buskruid en boekdrukkunst of blokdrukkunst en het kompas. Een enorme nadruk op hoe belangrijk China is geweest in uitvindingen. De trots die daarbij hoort. Iets anders wat ik vaak in het verlengde daarvan aan mijn studenten laat zien, is de opening van de Olympische Spelen in 2008. Daar komen we nu weer op Olympische Spelen aan. Maar de opening van de Olympische Spelen in 2008. En als je kijkt naar die openingsshow, dan zijn die vier grote uitvindingen, die zijn daar heel erg essentieel. In het begin met papier maken en het kompas zit erin enzovoort enzovoort.
Ja, weet ik nog, ja.
Dus het belang van wetenschap zit veel meer, wordt veel meer uitgevent naar mijn smaak dan in Nederland.
Is het een soort van een statusberoep? Willen kleine kinderen in China topwetenschapper worden en een Nobelprijs winnen?
Oh ja, zeker. Iedereen wil namelijk naar de beste universiteit. Dus iedereen wil de hoogste scores halen bij de Gaokao, het entrance exam voor de universiteit, zodat je naar de beste universiteit toe kan. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En zelfs als je wel bent toegelaten en daar ook afstudeert, dan wil dat nog helemaal niet eens zeggen dat je uiteindelijk ook die topbaan krijgt. Want er zijn zoveel mensen die dat doen. Dat er een heleboel mensen heel erg gefrustreerd raken, omdat ze toch dat grote levensdoel niet halen. Maar het is absoluut een hoger doel, ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld Therese natuurkunde gestudeerd. Dat vonden mensen toch altijd een beetje zielig. In China is dat dus wel echt anders.
Het is heel interessant, ja. En het is op het moment zelfs zo. Ik heb veel vrienden die Chinees zijn, in China zijn opgegroeid, maar bijvoorbeeld in Nederland hebben gestudeerd. En dan vooral als je bijvoorbeeld iets als biotechnologie in Wageningen hebt gestudeerd en dan teruggaat naar China, ja, dan staan ze voor je in de rij met subsidies en ga je bedrijf beginnen of kom bij onze universiteit je postdoc doen. Want ja, dat is echt iets waar je heel veel aanzien mee verdient, ja.
Chinezen willen dus heel graag topwetenschapper worden. Hoe wordt daar vanuit het buitenland naar gekeken? Is China nu, ja, is het nou topwetenschap wat daar gebeurt?
Nou, als je kijkt naar topuniversiteiten in de wereld, dan horen daar wel een aantal Chinese universiteiten toe inmiddels. Dus de Tsinghua Universiteit in Peking, de Peking Universiteit, de Nanjing Universiteit, Fudan in Shanghai. Dus onder de topuniversiteiten in de wereld scharen zich nu Chinese universiteiten. En als je kijkt naar rankings, naar allerlei lijstjes, er zijn heel veel lijstjes. En iedereen gebruikt natuurlijk de lijstjes waar je zelf het hoogste in komt. Heb je bijvoorbeeld de Nature Index, daar staat de VS op 1. En China op nummer 2. Dus dat is er eentje die ze graag noemen en laten zien. En China is daar ook echt aan het inlopen op de Verenigde Staten. Nou, dan heb je verder allerlei gewoon een Global Innovation Index bijvoorbeeld. Daar is China vanuit het niets opgeklommen en staat inmiddels op plek nummer 12. Dus je ziet een gestage opmars. Wordt er dusdanig in geïnvesteerd en is het ook zo belangrijk voor carrières en het dienen van je vaderland. Dat ik de groei daarin en het opklimmen nog wel door zie gaan.
En zijn dat dan specifieke gebieden waar China heel goed in is? Of is het over alles heen? Of hoe zie je dat, Geeske?
Nou, dat zie je wel terug in in de vijfjarenplan. Dus het topsectorbeleid noem ik het dan maar. Dat is toch waar veel geld in gaat, veel aandacht naartoe gaat. Ja, dat groeit. Dat zie je bij ons ook. De biopharma en de biotech, daar gebeurt ongelooflijk veel. Medical devices. En dat is aan de ene kant dus innovatie, maar ook wel echt fundamenteel onderzoek.
Want wat ik altijd een beetje mijn beeld is dat China zich met name heel sterk is op de exacte wetenschappen. En eigenlijk veel minder, bijvoorbeeld ook lucht- en ruimtevaart, AI. En veel minder eigenlijk op de zachte kant, sociologie, et cetera. Is dat zo of is dat maar een beeld wat ik heb?
Nee, dat klopt wel. Dus je ziet in de doelen van die er gesteld worden en die topsectoren, daar zit ook artificiële intelligentie in. Maar daar zitten dan ook iets praktischer. Lucht- en ruimtevaart zit daarbij. Auto-industrie zit daarbij. Halfgeleiders zijn op dit moment ongelooflijk belangrijk. En China wil echt zelfvoorzienend worden op dat gebied. Informatietechnologie, dus het is erg exact gericht. En daar gaan dan dus ook de beste universiteiten begeven zich op dat vlak. Of zijn de beste omdat ze op die vlakken goed zijn. En daar gaan ook veel onderzoeksgelden naartoe.
Dat geld moet ervoor zorgen dat er steeds meer topuniversiteiten in China komen. In 2049, als de Volksrepubliek China 100 jaar bestaat, moeten minstens 42 Chinese universiteiten in de top 100 van de wereld staan. Volgens Ardi zie je nu al dat de universiteiten door al dat geld aantrekkelijker worden voor Chinese studenten.
Iedere Chinees, inclusief iedere de wetenschappelijke Chinees, kijkt in ieder geval heel erg goed naar wat het officiële beleid is. En als je ziet dat er bepaalde sectoren zijn waar extra in geïnvesteerd wordt, dan is het handig om daar ook in te studeren of in te promoveren of je onderzoek in te doen.
En hoe vrij dat onderzoek dan is, is niet altijd even belangrijk voor diezelfde studenten.
Het is niet zo dat er allerlei onderzoeken bij voorbaat niet gehonoreerd worden of niet mogen. Maar als ik zo kijk naar hoe studenten hun onderwerpen kiezen, dan is het voor een groot deel ook pragmatisch. En daarmee schaar je jezelf vanzelf achter de onderwerpen die er van bovenaf worden gedicteerd.
Dus je volgt het geld en omdat je dat doet, ga je sowieso eigenlijk niks doen waar de overheid niet op zit.
Ja, als je werkelijk ambitie hebt, dan hou je dat in de gaten. En ik geef les aan de Universiteit van Amsterdam en ik heb ook een paar Chinese studenten daar. En we hadden het over innovatie. En hij zei van, de innovatie, dit is belangrijk, de context is belangrijk. Dus hoe faciliteert een overheid? Hoeveel geld is er beschikbaar? Wat voor faciliteiten zijn er? Maar je moet niet onderschatten dat dat je een held bent als je echt gewoon letterlijk dat je een held bent voor Chinezen als je een grote wetenschappelijke vinding doet. Dus het idee dat je je land kan dienen is belangrijk, maar het is dus ook gewoon heel belangrijk voor je carrière. Dus als je ambitieus bent, dan hou je dat in de gaten.
En het, in Nederland of in Europa is natuurlijk vrijheid in de wetenschap. Alles kunnen onderzoeken, alles kunnen zeggen is natuurlijk een heel groot goed. Is ook iets waar, denk ik, wetenschappers het veel over hebben en expliciet heel belangrijk vinden. Is dat in China ook zo?
Ja, nee, dat is toch echt anders. Je merkt toch dat daar een bepaalde mate van zelfcensuur ook wel is. En ja, dat heeft toch ook te maken met systemen die verschillen met onze systemen. Ik werk wel eens samen in hoger onderwijs samenwerkingsprojecten tussen China en Nederland. En dan merk je, als het over innovatie gaat, dan bedoelen wij in Nederland echt een onbeschreven blad. Je begint met iets wat leeg is en je gaat iets totaal nieuws ontwikkelen. Maar als je dan gaandeweg met de Chinese partner aan tafel zit, dan merk je dat daar een ander beeld bestaat. En dat ze toch vaak ook de veilige weg kiezen van, ja, maar we willen wel dat het programma dan geaccrediteerd wordt. En eigenlijk wil het ministerie dan toch altijd dat het op die manier gaat. En als je dan verder gaat, ja, dan komt er nog weer wat bij, waardoor je uiteindelijk ergens uitkomt wat helemaal niet meer vernieuwend is. En dat wij denken, was dit wat we voor ogen hadden toen we begonnen? Nee, want dit is eigenlijk precies als wat er al was. En zij hebben het gevoel, omdat ze met ons die dialoog zijn aangegaan, van ja, dan is het innovatief. Dus daar zijn hele andere denkbeelden bij.
En in hoeverre denk je dat dat China ook beperkt in haar eigen innovatie? Omdat het dus zo moeilijk is om dat soort impulsen ook in samenwerking met het buitenland op te halen.
Nou ja, dat beperkt zeker. En ik zie wel dat daar echt mensen nodig zijn om de brug te slaan. En mensen die dat goed kunnen zijn bijvoorbeeld toch inderdaad mensen die in Nederland dan hebben gestudeerd en teruggaan, of in Amerika, maar die kennis hebben van de verschillende culturen en van de verschillende bedrijfsculturen of organisatieculturen. En dan dus toch echt de beide talen spreken, ook niet onbelangrijk. En daarmee kunnen helpen.
Want het klinkt bijna, als ik jou zo hoor, alsof de definitie voor een Chinese wetenschapper van innoveren echt heel anders is dan de definitie die wij hebben van innoveren.
Nou ja, innoveren in China is toch heel vaak applicatiegedreven. Dus een vinding die er al is, een nieuwe applicatie geven, dat wordt ook als innovatie gezien. Het is een innovatie als je bijvoorbeeld een patent kunt registreren. Dat is heel waardevol, want daarmee kan je ook laten zien, ik heb een resultaat. Een van de eerste dingen die wij vaak horen als Chinese life science bedrijven met Nederlandse partijen willen spreken, is dan vragen ze van, hebben jullie je IP wel goed geregistreerd? Want anders hoeven we het gesprek niet aan te gaan. Want dat is de waarde. Daarmee ben je serieus. En ben je echt belangrijk.
Het moet dus concreet, tastbaar. Ze moeten bijna iets vast hebben wat ze dan hebben geïnnoveerd. En wat het bewijs is van die innovatie.
Klopt. Het is natuurlijk ook iets makkelijker innovatie. Hè? Je hebt iets en je tweakt het een beetje en je verbetert het. En dat is iets waar Chinezen enorm goed in zijn. Dus het is ook, ook dat is een soort praktische keus, want dat je hebt een nou, eigenlijk heb je, we hebben het ook gezien in allerlei software. Je hebt een WhatsApp en je hebt een Facebook en je maakt, Chinezen maken er WeChat van.
Ja.
En denken zo ontzettend klantgericht, dat het ze ook echt lukt om dat heel erg te verbeteren, om een veel betere versie dan het origineel te maken. Dus je ziet dat soort graduele innovatie heel belangrijk is in Chinese context. En dat, ja, wat ik dan meer uitvinden noem, gewoon echt vanaf het blanco blad iets totaal nieuws komen, heel fundamenteel, dat is veel minder ontwikkeld.
Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij de uitreiking van de Nobelprijzen. Tot nu toe won 22 keer een Nederlander die prijs, waaronder dit jaar.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, with one half to David Card for his empirical contributions to labor economics, and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens for their methodological contributions to the analysis of causal relationships.
China komt daar niet in de buurt. Pas 8 keer won een Chinees een Nobelprijs. Ardia heeft daar wel een verklaring voor.
Als we een klein stapje teruggaan in de tijd, dan is dat wel te uit te leggen. Omdat onder Mao Zedong had je het idee dat een expert zijn, intellectueel zijn, werd totaal niet gewaardeerd. Dus het was belangrijker om rood te zijn dan om expert te zijn. En onder Mao Zedong was de groep intellectuelen was de stinking ninth category. Lager kon je niet zinken. Dus eigenlijk zijn de universiteiten pas na de dood van Mao, dus eind jaren 70, weer open gegaan. Die waren gewoon 15 jaar dicht. En als je dat als een soort basis neemt, dan zijn er best snel grote stappen genomen. En wat je nu ziet is dat Xi Jinping echt innovatie als een van de grootste beleidsdoelen heeft gemaakt. En dat er dus ook veel geld en veel middelen naartoe gaan. Dus ik denk dat als je daarnaar kijkt, dat China wel op de weg is naar meer. Ik heb de discussie over of Chinezen nou beter zijn in of de westerse context van vrije academische uitwisseling, of die per definitie beter is om tot innovatie te komen, vind ik nog wel een interessante. Het kan zijn dat dat op een heleboel gebieden zo is, maar wat je daar tegenover zou kunnen zetten is als er echt enorm gesubsidieerd wordt. Als jij je nooit zorgen hoeft te maken over een onderzoeksbudget. Als je daar ook je tijd niet hoeft in te steken. Als je heel erg gefaciliteerd wordt en zomaar allerlei van de beste en de meest slimme Chinezen krijgt die toe worden gevoegd aan jouw onderzoeksteam. Dan kom je ook nog wel ergens. Dus het idee dat China, doordat het een autoritair systeem is, per definitie minder innovatief zou zijn, is niet helemaal waar.
Nou, ik denk dat wat Ardi schetst, dat Nederlandse wetenschappers erg te lijden hebben onder regeldruk en administratieve lampsam. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Dat je altijd maar weer die subsidies moet aanvragen. En dat zo regelmatig is. Dat je zo onzeker bestaan hebt eigenlijk.
Maar het niveau van de Nederlandse wetenschap is op dit moment nog hoger op een heleboel gebieden dan in China. Dus het is niet zo dat het in Nederland reddeloos verloren is.
Nee.
Nederland moet ook wel ervoor, denk ik, blijven kiezen om zelf duidelijk te maken waar Nederland speciale kennis heeft die we ook moeten koesteren en waar je ook in zou moeten willen investeren. Dus ik denk dat wij zelf daar ook een rol in hebben. Door duidelijke keuzes te maken, kan je steeds een stapje voor blijven. En kan je ook voor Chinese partners kan je interessant blijven. Dus ik denk dat wij eigenlijk ook gewoon best hard aan de bak moeten.
En je zult altijd keuzes moeten maken. En dat kunnen ze inderdaad wel goed. Naast de lange termijnvisie. En niet een zwalkend beleid van we investeren een beetje in die sector, nu weer in die. En dat dan elke 4-5 jaar weer afwisselen. Je moet dan toch echt voor de lange termijn gaan. Van Nederland is goed in. En daar dan ook echt.
Ja, zodat
boter bij de vis.
Zodat als je dus jong bent en je hebt wetenschappelijke ambitie, dat je die carrièrekeuzes maakt en dat die dan ook 6 jaar later nog zin hebben. Als
ja,
je
precies.
China's lange termijndoelen zijn te lezen in de 5-jaren-plannen. In het meest recente plan werd het woord innovatie 47 keer genoemd. En ook president Xi Jinping benadrukt vaak tijdens zijn speeches het belang van innovatie. Als je naar die visie kijkt, dat lange termijn plan, het nieuwe 5-jaren-plan natuurlijk, waar verwacht jij de grote innovaties de komende 5 jaar in China?
Ja, ik heb een sterk geloof in de biofarmaceutische en biotech-industrie. Maar dat is ook omdat ik me daarin verdiep. En ik daar het meeste mee bezig ben. Maar ik zie bijvoorbeeld, als je kijkt naar het aantal citaties in wetenschappelijke tijdschriften, dat China daar inmiddels de Verenigde Staten voorbij is gestreefd. En die quest for global tech leadership, dat is echt iets wat heel erg sterk leeft. Dat is toch ook in deze sector heel belangrijk. En wat ik er een prettige bijkomstigheid aan vind, is dat het een zeer gereguleerde sector is. Dus dat ook als het gaat over ethische vraagstukken, daar minder discussie is. Over allerlei ingewikkelde onderwerpen. Waar ik als sinoloog bijvoorbeeld in mijn dagelijks werk regelmatig mee te maken heb. Dat ik soms als de pandaknuffelaar word gezien. Want je doet zaken met China. Terwijl ik toch denk, ja, in deze sector is het zijn de afspraken zo helder.
En internationaal. Ja.
Dus die standaard ligt vast. En daar is ook geen discussie over.
Nee. En denk je dat om die vooruitgang en die innovatie te bereiken, moet China daar nog dingen voor veranderen? Of zit ze eigenlijk al helemaal op het goede pad volgens jou?
In sommige opzichten kunnen ze soms misschien wat minder agressief opereren richting internationale partijen. Ik word ook vaak gebeld door Chinese investeerders die zeggen, ja, wij willen een middelgroot, naar Chinees begrip, dus voor ons een groot bedrijf overnemen dat manufacturing in de pharma doet in Europa. Nou, ja, daar is op dit moment helemaal het klimaat niet naar. Want net als dat China zegt, made in China 2025, hebben wij met de pandemie nu ook geleerd. We willen bepaalde afhankelijkheid niet meer. Dus we koesteren toch misschien meer ook de maakindustrie die we hier hebben. Dus dat is gewoon het klimaat niet. En dat komt dan ook agressief over. Dus dan moet ik toch uitleggen dat dat waarschijnlijk niet zo'n goed idee is.
Nee, en het voelt dan ook niet als een partnership. Van hoe kunnen we iets zoeken wat voor ons allebei gunstig is. Maar ik wil deze rode knikker. En als je die niet hebt, dan hoef ik je niet.
Precies. Nee, je moet toch altijd voor de win-win gaan.
Ja, ik heb nog wel. Er zijn natuurlijk allerlei andere sectoren waar enorm veel nadruk op is. Dus zeker de biopharma. Maar artificiële intelligentie is echt de topprioriteit. Dus daar wordt enorm in geïnvesteerd. En dat is gezichtsherkenning en stemherkenning. Maar ook toepassing voor allerlei medische, voor die medische apps waar we het eerder over hadden. Wat een mooi, veel lower tech voorbeeld is de auto-industrie. Want als je kijkt naar de komende 5 jaar, dan denken we, ja, waar wordt China wil de op artificiële intelligentie wil de nummer 1 van de wereld worden op het gebied van patenten, is het al research en investeringen. Dus je wil leidend worden in de hele wereld. Nou, daar zijn ze wel aardig op stoom. Als je kijkt naar auto's, dan is het interessant dat ze heel erg aan het inzetten zijn op elektrische auto's. Dat is de auto van de toekomst. En de manier waarop ze dat doen, want dan zie je dat innovatie ook vaak in combinatie toch met bedrijven plaatsvindt. De innovatie zit dan bijvoorbeeld in accu's die langer mee moeten gaan. Want we willen allemaal toch minstens 500 kilometer kunnen rijden. Je wil niet dat je auto na 200 kilometer stopt. Ze moeten snel laden. Dus daar wordt heel veel op ingezet. En hoe ze dat in de afgelopen jaren gedaan hebben, is interessant om te zien. Dus je hebt een Chinees autobedrijf als Geely. Begon met Volvo kopen, een Zweeds bedrijf. Vervolgens gingen ze partnerschappen aan, joint ventures aan, met een bedrijf als Renault, om allerlei technologie naar binnen te halen. En zijn ze aandeelhouder geworden bij Daimler. Dus dan heb je allerlei verschillende westerse bedrijven van naam, waar ze allemaal verschillende dingen halen. En dat is nodig voor het goed ontwikkelen van de eigen auto-industrie. Verder zijn ze zelf met al die batterijen bezig. En inmiddels is China een grote producent van elektrische auto's. En nou, het is interessant om te kijken naar hoe zo'n industrie dan werkt. Dus dit is echt enorm gepromoot. Dus waanzinnig veel subsidies. Dus allerlei bedrijven die helemaal niet van ouds in de auto-industrie zaten. Xiaomi van de mobiele telefoons. Ook in de elektrische auto's. Dus inmiddels zijn er 300 bedrijven die elektrische auto's produceren. Nou, niet lang geleden werd er door de top in Peking gezegd van, nou, dat is een beetje veel. We moeten de zwakkere om laten vallen. Er moet geconsolideerd worden, heet dat dan. Dus het idee is dat er de zwakkeren nu gaan omvallen. Die krijgen ook geen subsidies meer. Maar dan heb je een paar giganten die industrie kunnen bepalen. En die internationaal kunnen opereren. Want die auto's die worden in China geproduceerd voor de Chinese markt. Maar ook in China voor de internationale markt.
Dus eerst maken ze de markt door er heel veel geld in te pompen. En dan zeggen ze op een moment eigenlijk, oké, nu laten we de markt zijn werk doen.
Ja, dus het is een hele mooie combinatie van sturen en op een gegeven moment de markt zijn werk laten doen.
En wat gaan wij ervan maken? China is natuurlijk heel erg de ambitie Made in China 2025. Waar inderdaad al dit soort high-tech dingen uit China zelf, of in ieder geval voor China, in China gemaakt zijn. Gaat dat voor ons ook zo zijn? Kopen we straks niet meer een Tesla, maar een Xiaomi elektrische auto? En slikken we allerlei ingewikkelde medicijnen uit China?
Je ziet nu al Polestars rijden en de NIO. En ik denk dat een groot deel van de elektrische auto's over 10 jaar Chinese merken zijn waar we nu de naam nog niet van kennen.
En op welke gebieden gaat dat nog meer zo zijn?
Nou ja, medicijnen denk ik inderdaad ook. Omdat ze gewoon daar zo snel in ontwikkelen. Als er bedrijven zijn, life science bedrijven hier in Nederland, die de Chinese markt overwegen, zeg ik ook altijd van ja, kies je het juiste moment. Je moet nooit te vroeg naar zo'n Chinese markt gaan. Maar het is wel een belangrijke kentering op het moment. Dus als je het overweegt, ga dan nu serieus kijken. Want nu ben je nog echt veel verder. Maar over 5 jaar misschien niet meer.
Dit was aflevering 13 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Geeske in het Veld. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering kijken we naar de Chinese milieupolitiek. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.